Graafschap Holland, uit Wikipedia, de Vrije Encyclopedie, versie van 3 juni 2011. Het Graafschap Holland was een graafschap waarvan het gebied uiteindelijk ongeveer overeenkwam met de provincies Noord- en Zuid-Holland, zonder de Zuid-Hollandse eilanden en met de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk en Schokland, die later zijn overgeheveld naar andere provincies. Van een graaf van Holland is voor het eerst sprake rond 1100. Met de dood van Jan I in 1299 stierf het Hollandse huis uit. De graven van Holland waren vanaf dan steeds afkomstig van buiten het graafschap. Achtereenvolgens het huis van Avennes, Henegouwen, het huis Wittelsbach, Beieren, het huis Valois, Bourgondië en het Habsburgse huis. In 1581 zweerden de Staten-Generaal van de Nederlanden de toenmalige graaf Philips II af en was er in de praktijk geen graaf meer. De graaflijke rechten berusten bij de Staten van Holland en West-Friesland. Het gewest Holland had binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een dominante positie, zowel politiek als economisch. Met de komst van de Fransen werden in 1795 alle feodale rechten formeel afgeschaft. In 1798 werden de Nederlanden in departementen verdeeld, die niet de historische grenzen van de gewesten volgden. Holland werd, ongeveer, verdeeld in 4 departementen. Het departement van Texel, het departement van de Amstel, het departement van de Delf en het departement van de Schelde en Maas. Een inhoudsoverzicht. Eerst de ontstaansgeschiedenis, daarbij de Karolingische tijd, Lotharingen en Frisia, en de feodale periode, ontginningen. Daarna de naamgeving, daarna gewest Holland, daarna zie ook, en tenslotte bronnen, noten en of referenties. De ontstaansgeschiedenis. Allereerst de Karolingische tijd en eerst Lotharingen. Onder Karel de Grote beheerste het Frankische Rijk rond 800 een groot deel van Europa. Het Karolingische Rijk was onderverdeeld in gauwen, ook pagus genoemd. Sommige groepen pagi werden comitatus genoemd, hoewel dit ook wel gebeurde voor afzonderlijke gauwen. Deze werden bestuurd door leenmannen, vassus, die aan hem verantwoording schuldig waren. Een comes of gauwgraaf bestuurde één of meerdere gauwen. Door de geringe handel, de negatieve handelsbalans met het Byzantijnse Rijk en de moslims en het verdwijnen van de gouden muntslag, was de economie echter min of meer veranderd in een ruileconomie. De leenmannen konden alleen beloond worden door aan hen gronden, beneficium, vanaf de 10e eeuw feodum, en het vruchtgebruik daarvan te geven. Hieruit ontwikkelde het systeem zich tot het feodalisme. De leenmannen streefden naar erfelijkheid, wat steeds meer regel werd en in 877 gelegaliseerd door het capitulare van Quercy. Hiermee werd het onmogelijk nog een groot rijk te vormen, terwijl de graven op hun beurt probeerden meerdere gouden te verkrijgen. Daarnaast hadden de Karolingen geen abstract staatsbegrip zoals de Romeinen eerder al hadden gekend, maar beschouwden land als een persoonlijk bezit. Zoals elk bezit werd dit na het overlijden dan ook onder de zonen verdeeld. Deze rijksdelingen hadden vaak een onderlinge strijd ten gevolg, die een centraal gezag problematisch maakte, wat nog verergerd werd door vikingaanvallen. Met het verdrag van Ribemont van 880 kwam een einde aan de rijksdelingen. Het hertogdom Lotharingen, waar de Lage Landen deel van uitmaakte, kwam bij het Oost-Frankische Rijk, waarin men het probeerde te integreren. Er was echter geen sprake van een enkel stamverband, als in de 4 stamhertogdommen van dit rijk, Franken, Saksen, Beieren en Zwaben. En Lotharingen nam een aparte positie in met grote mate van zelfbeschikking. Dit bleek wel toen in 911 Lodewijk het Kind overleed, de laatste Karolinger in Oost-Francië. In tegenstelling tot de stamhertogdommen die zich onder Koenraad, de hertog van Franken, schaarden, koos men in Lotharingen voor de Karolingse West-Frankische koning Karel de Eenvoudige. Karel de Eenvoudige werd in 922 uit Lotharingen verdreven door Hendrik de Vogelaar, waarna de Lotharingse edelen uiteindelijk voor Hendrik kozen in 925. Diens macht was echter beperkt onder zijn naar zoveel mogelijk zelfstandigheid strevende vazal Giselbert II, de hertog van Lotharingen die op zijn beurt alleen werkelijke macht uitoefende in zijn eigen graafschappen. De periode tussen ongeveer 850 en 950 wordt wel de IJzeren Eeuw genoemd vanwege de chaos die ontstond door het verbrokkelen van de macht. Veel gewesten kregen weer een oude naam en versterkten hun eigen identiteit. In de Lage Landen ging dit niet op, aangezien de namen Austrasië en Neustrië in onbruik waren geraakt en er nog geen duidelijk omlijnde gebieden waren. Frisia. Aan het einde van de regering van Lodewijk de Vrome was de koninklijke macht verzwakt door de stormvloed van 838, maar vooral door de twisten met zijn zoons. Na de dood van Lodewijk beleende zijn zoon Lotharius I de Deense broers Rorik en Harald met Frisia, het huidige Friesland en Holland, in een poging de aanvallen van de Vikingen te weren. De Gouwgraven zien hun macht daardoor afnemen. Ze gingen samenwerken met de Denen, maar in 885 kwam aan de Deense overheersing een einde door de moord op Godfried de Noorman en zijn metgezellen in Heerispig, het huidige Spijk, door Everhard Saxo en Hendrik van Babenberg, waarbij Gerolf, Comes Frisonum, een aandeel had. Hij ontving als beloning van de Oost-Frankische koning Arnulf om 4 augustus 889 een aantal goederen in vol eigendom. Het betrof een gebied buiten zijn graafschap in Teisterband, bestaande uit een aantal boerderijen en huizen in onder andere Tiel, Aalburg en As. Daarnaast betrof het een gebied binnen zijn graafschap. Dit laatste goed, bestaande uit een bos en een bouwakker, lag ergens tussen de monding van de Oude Rijn en, vermoedelijk, Bennebroek, Suid Hardeshaga. In 922 schonk koning Karel de Eenvoudige de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen aan Dirk I als dank voor zijn steun bij een opstand van zijn vazallen. Egmond lag ten noorden van de bezittingen die hij van Gerolf had gekregen en sloot daar dus uitstekend op aan. Kort hierna stichtte hij er de abdij van Egmond, de oudste abdij van Holland. De feodale periode. De status van het Hollandse huis bleek gestegen toen in 938 Dirk II op 8-jarige leeftijd werd verloofd met de netgeboren Hildegard, de dochter van Arnulf I van Vlaanderen. De graaf was in deze periode meer een militair gezaghebber die de aanvallen van de Vikingen moest weerstaan en daarbij onder de bisschop van Utrecht viel. In 985 gaf koning Otto III op verzoek van zijn moeder Theophanu een aantal gebieden in eigendom, proprium, aan graaf Dirk II, die hij eerder in leen, beneficium, had gekregen. Dit was het gebied tussen de rivieren Liora, dat is de Lee en de Lier, en Hisla, de Hollandse IJssel, Mazaland. Villa Sunimeri, het gebied tussen de rivieren Mede Melaka en Ginolosara Gemergi, dat is Kinheim, en Texla. In 993 kwam graaf Arnulf om het leven bij een poging zijn opstandige onderdanen tot gehoorzaamheid te dwingen. Dit gevecht vond plaats bij Winkel en wordt gezien als een eerste teken van de libertas van de Friezen, maar op dat moment was er nog geen sprake van scheiding tussen West-Friesland en Kennemerland. Dirk III was nog te jong om het bestuur op zich te nemen, waarop zijn moeder, Lutgardis van Luxemburg, deze taken waarnam. In 1005 was Dirk oud genoeg om zelfstandig het graafschap te besturen, maar maakte hij nog steeds dankbaar gebruik van de goede connecties van zijn moeder. Volgens Tietmar van Merseburg kwam het tot een verzoening met de Friezen door toedoen van haar zwager, koning Hendrik II. De koning vertrok vanuit Utrecht per schip met een leger om de Friese opstand te onderdrukken. Om de promessa in te lossen die hij had gedaan naar aanleiding van de Friese aanvallen, ging Dirk III daarna op bedevaart naar Jeruzalem. Bij zijn terugkeer bleek het noorden nog dusdanig onveilig dat hij naar het zuiden trok en rond Vlaardingen, dat buiten zijn leen lag, grond begon te verpachten om het in cultuur te laten brengen. Bovendien bouwde hij een burcht bij Silva Miribido, het latere Vlaardingen. Vanuit die burcht dwong hij de kooplieden die hun schepen langsvoeren onderweg van Tiel naar Engeland en vice versa om tol te betalen. Op de Rijksdag van Nijmegen van 1018 werd naar aanleiding van Tielse klachten besloten hiertegen op te treden. Een leger onder leiding van hertog Godfried I van Lotharingen, bestaand uit een vloot met troepen uit Utrecht, Keulen en Luik, werd echter in de slag bij Vlaardingen verslagen door Dirk III. Om diens positie tegenover eventuele aanvallen van Vikingen niet te verzwakken, besloot keizer Hendrik II het hierbij te laten, maar wel de positie van de bisschop van Utrecht, de leenheer van Dirk, te versterken. Dirk wist desondanks zijn gebied uit te breiden richting het oosten, ten koste van Utrecht. Na het overlijden van Hendrik II in 1024 steunde Dirk III de kandidatuur van Koenraad II, waarmee hij poogde zich te verzoenen met het rijksgezag en zijn verworven gebieden te behouden en zelfs uit te breiden. Tijdens het bewind van bisschop Bernold stierf keizer Koenraad II gedurende een verblijf in Utrecht in 1039, waarop zijn ingewanden in de Domkerk werden bijgezet. De zoon en opvolger van Koenraad, Hendrik III, overlaadde het Utrechtse bisdom sindsdien met gunsten. Zo werd in 1040 het oversticht aan de bisschop toegewezen. Nu de banden hernieuwd waren, werd besloten om de graaf alsnog te bedwingen. In 1046 dwong de keizer Dirk de Vierde afstand te doen van het door hem veroverde gebied. De keizer kon zich echter niet handhaven en moest zich terugtrekken, waarna Dirk de bisdommen Utrecht en Luik begon te plunderen. Bovendien sloot hij een verbond met Godfried met de Baard, de hertog van Opper-Lotharingen en de graven van Vlaanderen en Henegouwen. Hierop volgde in 1047 een tweede strafexpeditie waarbij de keizer Vlaardingen en de graaflijke burcht te Rijnsburg veroverde. De burcht werd geheel verwoest. Tijdens de terugtocht leed de keizer echter grote verliezen, waardoor Dirks bondgenoten nu ook openlijk tegen de keizer in opstand kwamen. In 1049 werd Dirk de Vierde door de bisschoppen van Metz, Luik en Utrecht in val gelokt en gedood. Dirk was nog jong, ongehuwd en kinderloos. Hij werd opgevolgd door zijn broer, Floris I. Floris I wist een gebied in het noorden uit te breiden met een klein gebied in Rijnland, Holtland. Waarschijnlijk ging deze naam al snel over op het hele gebied van Floris. Floris kwam in 1061 in oorlog, waarbij niet duidelijk is of dit tegen Brabant, het Sticht of Luik was, waarbij hij verrast en gedood werd. Zijn zoon, Dirk de Vijfde, was nog minderjarig, waarop zijn moeder, Geertruide van Saxe, regentes werd. In 1063 hertrouwde Geertruide met Robrecht I van Vlaanderen, die hierna de Fries werd genoemd en als regent voor Dirk de Vijfde optrad. Koning Hendrik de Vierde schonk in 1064 de gebieden van Dirk, namelijk die ten westen van het Vlie en rond de oevers van de Rijn, West-Vlingen en Circa Horas Reni, aan bisschop Willem I van Utrecht, op wiens steun hij wel kon rekenen. Dirk mocht slechts Maasland behouden. Willem wist met de hulp van hertog Godfried III met de Bult van Neder-Lotharingen met veldslagen in 1071 en 1072 de gebieden ook daadwerkelijk te veroveren. Na de dood van Godfried en Willem in 1076 belegerden Robrecht en zijn stiefzoon Dirk V IJsselmonde en wisten de nieuwe bisschop Koenraad gevangen te nemen en te dwingen de gebieden van Dirk V terug te geven. Ontginningen. Rond 950 begonnen op kleine schaal ontginningen in de enorme veengebieden in Holland en rond Utrecht, waarschijnlijk van de kleinere heren uit, buiten de graaf of bisschop om. In de 11e eeuw begon echter de grote ontginning, die veel meer onder de controle stond van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht. Tot de 13e eeuw werd het gebied tussen het IJ in het noorden, de Duinen in het westen, de Lek en de Waal in het zuiden en de Oude Rijn in het oosten ontgonnen. Voor de grote ontginning waren de grenzen tussen het machtsgebied van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht niet duidelijk te tekenen en bestond er tussen beiden een feitelijk niemandsland. Gedurende de ontginningen wisten de graven van Holland echter hun invloed uit te breiden ten koste van Utrecht. Naamgeving. De oudste bronnen refereren aan het niet duidelijk gedefinieerde graafschap als Frisia ten westen van het Vlie. Tot 1101 hebben de bronnen het over Friese graven, maar in dat jaar krijgt Floris II een toevoeging. Hij wordt genoemd als Florentius Comes de Holland, graaf van Holland. De graven hierna hielden het bij deze ene titel, totdat Floris V in 1291 besloot zich graaf van Holland en Zeeland en heer van Friesland te noemen. Dit was ook het gebruik na de vereniging middels personele unies met Henegouwen, Beieren-Straubing, Bourgondië en Habsburg, hoewel de titels langzaam naar onderen schoven in belang, zodat deze bij de laatste graaf, Philips II, pas halverwege zijn lijst van titels werden genoemd. Gewest Holland. Tijdens de 80-jarige oorlog speelde het gewest Holland een belangrijke rol in het verzet tegen de Spanjaarden. Na de Unie van Utrecht werd het gewest Holland het leidende gewest van de Republiek. Zie verder Holland. Zie ook lijst van graven van Holland. Bronnen, noten en of referenties. Er is gebruik gemaakt van De Algemene Geschiedenis der Nederlanden door D.P. Blok, redactie, uitgegeven tussen 1977 en 1983 bij Fibula van Dishoek in Haarlem, ISBN 90228380005. Er is ook gebruik gemaakt van De Geschiedenis van de Nederlanden door J.C.H. Blom en E. Lamberts, die hebben de redactie gedaan, uit 2006, uitgegeven bij HB Uitgevers de Baren, ISBN 90557447 3. Er is ook gebruik gemaakt van Oorlog om Holland 1000 tot 1375 door R. de Graaf in 2004, uitgegeven bij uitgeverij verloren, te Hilversum, ISBN 90655-08074. Verder het oerkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel 1 van eind 7e eeuw tot 1222, door A.C.F. Koch, uitgegeven in 1970 bij Nijhof te Den Haag, ISBN 90247040. En tenslotte de geschiedenis van Holland tot 1572 door T. de Nijs en E. Bijkers, die de redactie hebben gedaan, uitgegeven in 2002 bij Verloren te Hilversum, ISBN 90655068. 29. Einde van dit artikel.